Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Beleggerspanel.
BlackRock beheert nu bijna $10 biljoen aan activa. En het bedrijf wil eigenaren van ETF's zelf laten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En de fietsensector doet het ondanks materiaaltekorten beter op de beurs dan de indexen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Marco Groot van Eat Deze Week. En bekend van de website marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst jullie laatste transactie. Flow Traders, begrijp ik, Marco?
Ja. Heel goed.
Voorkennis, dat mag gewoon in dit panel.
Ik heb een beetje flow traders bijgekocht. Als iedereen nerveus wordt, dan stijgen de volumes op de beurs. Als volumes op de beurs stijgen, dan heeft flow traders meer omzet uit te handelen. En buiten het feit dat flow traders dat in winstcijfers best wel wat beter kan doen dan verwacht, betalen zij altijd een buitengewoon prettig dividend. En ik verwacht dat het best wel eens goed kan zijn dit jaar.
Geweldig concept, hè? Of het nou naar beneden gaat of naar boven gaat, flow traders is
precies,
erbij.
Precies, ja.
Koen, wat kun jij zeggen over jullie laatste transactie?
Ja, dat is eigenlijk heel saai, maar we hebben begin augustus onze portefeuilles weer opnieuw gebalanceerd. En nou ja, met de onrust die nu in de markt is, was dat eigenlijk geen slecht moment. Want toen kwamen we uit een periode waarin met name de technologieaandelen weer behoorlijk aantrokken. Een aantal andere posities het heel erg goed gedaan hebben. Posities die nu in deze periode weer eventjes, laten we zeggen, naar lucht aan het happen zijn. En dat herbalanceren doen we 4 keer per jaar. Dus dat gaat volgende maand weer plaatsvinden.
En die onrust op de markt, dat heeft dan veel te maken met rentes, met centrale banken, met het eindigen van opkoopprogramma's, steunprogramma's.
Dit is gevaarlijker, Thomas, want hier kunnen we de rest van het blok mee vullen.
Nee, maar dat doen we niet, maar dat zijn allemaal factoren die een rol spelen.
Ja, met chiptekorten erbij, met andere supply chain disruptions, met energietekorten die we nu kunnen toevoegen aan het lijstje van dingen die de beleggers bezighouden. Dus er is altijd wel wat. En over 3/4 jaar staan we weer over hele andere dingen te praten die dan een reden zijn om flow traders te kopen.
Mis je omdat nog de markt niet in het rijtje van potentiële gevaren?
Nee, maar ik vind wel een hele interessante opmerking die jij maakt. Jij zegt het beëindigen van opkoopprogramma's.
Nou ja.
Dat is een van de redenen waarom de markt nerveus is. Het is niet het beëindigen van opkoopprogramma's. Ze worden verkleind.
Ja.
Dus dat betekent dat het opkopen nog steeds doorgaat.
Maar het tempo gaat eruit, hè?
Ja, en op het moment dat het wat minder wordt op de beurs, hè, dan heeft zowel de ECB als de Fed nog steeds de mogelijkheid om de kraan weer verder open te zetten. Dus het risico wat daar gezien wordt is veel kleiner dan je zou denken. Omdat er vaak gezegd wordt het beëindigen van opkoopprogramma's.
Goed om dat eventjes hier te corrigeren, daar waar nodig. Dan naar BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft aan het einde van dit jaar vermoedelijk $10 biljoen aan activa onder beheer. Dat is 10.000 miljard. Bijna net zoveel als alle hedge funds en private equity op aarde onder beheer hebben. Financial Times kroonde daarom de topman Larry Fink alvast tot koning van Wall Street. Is hij dat, Marco?
Ja, een beetje wel, hè. Ik zou heel graag nee willen zeggen, maar de man is zo invloedrijk. Ik bedoel, hij werd in 2008 door de Fed ook gevraagd om te helpen bij het oplossen van de almachtige kredietcrisis. Aladdin, wat onder BlackRock valt, moeten we het echt even over hebben.
Nou, dat mag nu.
En BlackRock is niet alleen Larry Fink, hè. Het is een piramide van buitengewoon invloedrijk.
Maar wat is Aladdin? Want dat is vrij bepalend voor hoe BlackRock kan opereren.
Ja, Aladdin is een risicomanagement- en vermogensbeheersysteem. Waarmee een pensioenfonds, een verzekeraar, een treasury afdeling van een groot bedrijf zelf kan bedenken hoe zij hun strategie invullen op basis van indicatoren die door Aladdin aangeleverd worden, in combinatie met het feit dat je daar al je regulatory informatie uit kan halen, je risicomanagement systemen. Dus eigenlijk is het de IT-oplossing of de fintech-oplossing voor pensioenfonds, et cetera.
Aladdin neemt het over, begrijp ik.
Ja, maar vergeet niet, hè. BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld, maar Vanguard, nummer 2 ter wereld, gebruikt Aladdin als risico- en asset management systeem. Dat doet ook Apple en dat doet Google ook. Dus Aladdin is heel groot.
Wanneer wordt een bedrijf te groot?
Ja, dat weet ik niet. Dat is history will tell. Ik denk dat wat Larry Fink gedaan heeft, hij is vroeger zijn carrière een keer goed op zijn bek gegaan. Ik denk dat dat hem geholpen heeft in zijn lessen die hij daarna geleerd heeft. Dat wil niet zeggen dat hij daarna foutloos is geweest. Absoluut niet. Maar hij heeft een aantal dingen wel heel slim gezien. Hij is op een bepaalde manier een entrepreneurial banker geweest. Hij heeft op een heel mooi moment heeft hij iShares gekocht. In een package deal waarin hij heel Barclays, dat op dat moment het heel erg moeilijk had. Zowel hun investeringstak, private equity, waar BlackRock ook heel groot in is. En ook die iShares business heeft gekocht. Die iShares business is in de afgelopen jaren verdrievoudigd. Dat is natuurlijk een ontzettende boost geweest om naar die grens van die 10 miljard toe te komen. En ook
10.000 miljard.
Ja, whatever. De grootste. Duizend heel ons allemaal. Geld. Heel veel geld. De grootste van iedereen. Hè? Hij is groter dan. Vroeger keek iedereen op tegen Goldman Sachs. Inmiddels worden zij Government Sachs genoemd. Omdat ze groter zijn dan wie dan ook. En dat geeft een gevaar aan. Tegelijkertijd geeft dat ook aan dat zij dingen kunnen doen die anderen niet kunnen.
Hoeveel krijgen ze dan gedaan? Want Larry Fink ken ik ook omdat hij ieder jaar een brief stuurt. Een beruchte brief met allemaal nobele kwesties. Inclusie, klimaat, diversiteit, ongelijkheid. Vinden ze allemaal heel erg belangrijk. En er zijn altijd mensen die eens goed gaan kijken in die hele grote portefeuille. En dan blijkt dat er allemaal...
Ja, maar weet je...
En Koen, ik kijk jullie ook aan. Dat daar ook allemaal rommel in zit.
Natuurlijk.
Ja, eerst of ik eens.
Nou, ga jij maar eerst.
Ik denk dat... Maar ik ben een beetje cynisch, hè, wat dat betreft. Ik denk dat BlackRock een extreem commercieel bedrijf is. Dus als je naar BlackRock zelf luistert, dan zeggen ze... misschien zijn wij iets te laat op ESG gesprongen. Ik denk dat het vooral de commerciële motivatie was om ESG te gebruiken als speerpunt. En zo weet BlackRock heel handig door de jaren heen, en dat is ook de bron van het succes, continu de juiste trend op te pakken. En wordt het inmiddels zo groot dat het bijna zelf trendbepalend kan zijn. Op het moment dat dit bedrijf draait naar meer ESG, wat nog niet in de hele portefeuille zichtbaar is, want ik heb even gekeken, kan er nog steeds stukjes uithalen die niet kloppen. Ja, dan gaat de rest van de wereld daar vrij snel achteraan. Al is het alleen al omdat zij zo idioot veel assets managen en zo heel veel invloed hebben op andere assets via het systeem.
Koen?
Ja, kijk, wat Marco zegt, ze zijn de big whale. Je gaat altijd ergens iets vinden wat niet in lijn is met datgene wat je zegt te doen. Maar het... Wat veel belangrijker is, is zij zijn in staat om een manier te bedenken en ook op te leggen naar de rest van de markt waarop het wel kan. Hè? Met indexbeleggen heb je het risico dat je kan zeggen van, nou ja, oké, hoe ga je dan met je ESG om? Want het is gewoon een massaproduct. En daarin zijn ze groot geworden. Maar de oplossing die ze nu hebben, hè, waarbij ze zeggen van, nou, je kunt of een keuzemenu krijgen. Welke vind je het belangrijkste, de E, de S of de G? En dan gaan we zo stemmen. Of je kan het zelf bepalen, maar dan is het iets duurder. Of we doen er niks aan.
Ja, dat is wel
een eerste stap.
Wat je aanhaalt, vanaf 1 januari volgend jaar kunnen institutionele investeerders die index beleggen, die ze dus een mandje hebben bij BlackRock, zelf gaan stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven die ze hebben gekocht in een index.
Ja.
Hoe bepalend wordt dat? Hoe groot is die stap?
Nou ja, dat is een eerste stap. Maar net zoals dat ze nu, ik ben het getal vergeten, maar de grootste van de wereld zijn. Toen ze begonnen in 1989 waren ze een van de kleinere partijen. En hoe zijn ze daar gekomen? Door die stappen wel te zetten. Als je die stappen niet zet en achterover blijft leunen en niks doet, dan gebeurt er ook niks. Dus er is heel veel kritiek te vergeven op Larry Flink. En ik wil hem ook zeker niet ophemelen. Maar ik vind dat het komt pas in beweging als je die eerste stap zet. En dat doen ze wel.
Even terug naar dat indexbeleggen voor institutionele beleggers die nu zelf hun stem mogen laten horen op de aandeelhoudersvergaderingen. Wat gaat dat teweeg brengen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. De assets under management zijn 3% van assets in de wereld. Hè. En om je te geven, in Nederland managen ze nu 300 miljard van de 2000 miljard die door ons alle Nederlanders belegd is. Dus een enorme invloed. Enorme assets under management. Alleen de invloed die aan die assets verbonden zijn, worden nu niet gebruikt. En dat gaat nu wel gebeuren. BlackRock had zelf in hun eigen fonds bijvoorbeeld ook een belang in Exxon. En die hebben wel voor Engine One gestemd. Hè? Dus de rebellerende hedge fund managers die de groene zetels in de board daar hebben veroverd. Die kracht kan veel groter worden op het moment dat andere aandeelhouders meestemmen. En het is heel belangrijk dat bij BlackRock niet BlackRock stemt namens de fund owners, maar dat de eigenaar van de asset zelf stemmen. En dat wordt nu opengesteld.
Maar was dat niet het hele idee van indexbeleggen om het veilig te doen en efficiënt in de markt?
Dat heeft ook nadelen. Ja? Als je alleen maar met de trein gaat, dan moet je dus de last mile moet je op een andere manier zien te overbruggen. Met een auto heb je dat niet. Indexbeleggen is veel meer die grote flow. Maar dat betekent ook dat je concessies moet doen. En een van die concessies wordt nu makkelijker te overbruggen. Het is drempelverlagend wat er nu gebeurt. Nu kan een pensioenfonds niet meer zeggen: wij willen voor de goedkoopste kosten gaan en dus kunnen we niet meer aan dat ESG-verhaal voldoen. Nee, over anderhalf jaar zijn alle pensioenfondsen die niet luisteren naar een pensioengerechtigde op dit gebied en een ESG-mogelijkheid aanbieden, die hebben boter op hun hoofd. En dat betekent dat bij een vergadering van Shell in de toekomst Mark van Baal misschien nog wel op veel meer steun kan gaan rekenen. Dat zijn de veranderingen die ten grondslag liggen aan aan deze eerste stap. En er is, ja, het is de big elephant die dit mogelijk maakt door het te doen.
Amen.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het mooi vind dat die mogelijkheid nu gegeven wordt. Hè. Dus heel veel kleine stemmen maken ook één grote.
We gaan naar Tetter.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is de gast Marco Groot van Eat Days Week, de consultant, en ook bekend van de website marcogroot.com. Koen Bender is er ook van Mercurius Vermogensbeheer. En de cryptomunt Tether wordt gebruikt als reservevaluta in de crypto-industrie. Maar het is onduidelijk waar de miljarden dollars zijn die de munt stabiel moeten houden. Bloomberg heeft uitvoerig onderzoek gedaan, daar ook een lang artikel over geschreven. Geen dollar kunnen vinden. Even voor de duidelijkheid, hoe werkt zo'n stablecoin, Marco, want daar zijn die dollars wel bikkelhard voor nodig.
Ja. Een stablecoin heeft meerdere functies. Een van de belangrijkste functies is dat op het moment dat je op een platform handelt waarin je geen conventionele valuta kan parkeren, dat je altijd je bitcoin weer terug kan vertalen naar stablecoin en vanuit je stablecoin weer door kan handelen naar Ether of Ethereum, etc. Of Dogecoin, die andere fantastische dingen. En het zorgt ervoor dat je makkelijker tussen platformen kan handelen, waardoor arbitrage makkelijker wordt. De bedoeling is eigenlijk dat het gecorreleerd is, dus gepegged is aan een conventionele valuta. 99 van de 100 keer gaat het hier om de dollar. En dat je altijd je ene dollar kan inwisselen voor je ene stablecoin. In die situatie ga je er dan vanuit dat er net zoveel stablecoins zijn als conventionele valuta. En dat bleek in het geval van Tether niet helemaal juist te zijn.
Het zou dan moeten gaan om 69 miljard dollar aan Tether-munten.
Juist.
En aan dollars.
Ja.
En als je er dan geen op een ordentelijke wijze kunt vinden, gaan dan de alarmbellen af?
Maar goed, 2 jaar. Ik heb vanochtend toevallig even naar een tutorial op YouTube gekeken. Ik denk dat ik redelijk weet hoe dit werkt, maar meer naar cynische opmerkingen van eerder dan de laatste maanden. En ik kon 2 jaar geleden al filmpjes terugvinden van 2 jaar geleden waarin mensen de structuur van Tether uitleggen en tegelijkertijd twijfelen over de kwaliteit van de manier waarop het bedrijf in elkaar zit. En dat is nu dus eigenlijk sinds begin dit jaar ter sprake gekomen en Bloomberg is er nu wat dieper ingedoken.
In hoeverre zou je je zorgen moeten maken als je in Tether zit?
Nou ja, kijk, als er wordt gezegd dat iets werkt op een manier waarop het een soort van goudstandaard is en vervolgens is het goud er niet, ja, dat lijkt me wel zorgelijk. En ik zou me erin willen verdiepen, maar ik denk dat ik te weinig tijd heb om het te snappen. Ik ga het namelijk. Die hele crypto-wereld is voor mij toch te moeilijk te bevatten.
Zou meer regulering jou over een drempel heen kunnen zorgen? Want daar wordt nu ook over gesproken. Jan Yellen heeft daar onder andere iets over gezegd.
Heel simpel. Voor mij, een valuta wordt pas een valuta als je er ook mee kan betalen. Ja? Thomas, wanneer zou jij willen dat BNR jouw salaris in cryptomunt overmaakt?
Hangt een beetje van de koers af.
Nee, maar ook wat je er morgen mee kan, lijkt mij een antwoord.
Volgens mij is daar gisteren ook een doorbraak in geweest. Maar er wordt natuurlijk ook in El Salvador betaald met bitcoins. Maar goed, dat is allemaal heel erg in de pilotfase, zou je kunnen zeggen. Is dat welke criterium je moet hanteren? Zolang ik er niet mee kan betalen, moet ik het eigenlijk ook niet serieus nemen?
Ik denk dat je er twee dingen mee moet kunnen betalen. En dat is belasting en kroketten. En als dat alle twee niet lukt, dan is het nog niet geland in de werkelijke maatschappij. Dit is een ecosysteem wat helemaal op zichzelf staat. Jij zegt net, wil je in Tether zitten? Je zit niet in Tether, je zit in die hele melee van cryptomunten. En ik heb geprobeerd om van helemaal projecten, hè, want we noemen het projecten, we noemen het geen munten, waar IT-systemen achter zitten of toekomstige oplossingen. Ik ben er best diep ingedoken. En ik heb het nog niet echt kunnen vinden. Een enkele wel. Maar ik denk dat het 99 van de 100 internetbedrijven waren in eind jaren 90, hadden geen bestaansrecht. En die zie je nu ook niet meer terug. Een enkeling bestaat nog. Ik denk van al die cryptomunten die er nu zijn, of van al die cryptoprojecten, dat er over een paar jaar nog maar een enkele overeind staat en echt iets toevoegt aan de wereld waar we nu
in
leven.
Maar goed, in de staat New York zag ik voorbij komen, wordt nu gerechtelijk afgedwongen dat Tether gaat rapporteren, periodiek, over solvabiliteit, over dekkingspercentages. Mm-hmm. Los je dan een deel van het mysterie op?
Nou, het interessante is dat op het moment dat een munt op die manier gereguleerd wordt, is hij niet meer gedecentraliseerd en is het dus geen crypto meer. Dan is het eigenlijk een verlengstuk van een bestaand systeem. En ik denk dat de meest succesvolle systemen die ontstaan, denk aan een Adyen bijvoorbeeld, dat zijn de systemen die een brug slaan tussen wat bestaat en wat de toekomst moet zijn. En niet iets wat heel ver weg begint en dan weer terug gaat bouwen.
En dat begint met transparantie. Ik herinner me, jaren geleden was er een Belg, Jean-Paul van Rossum. Grote baas had die man, ik weet niet of jij hem nog kan herinneren. En die was een soort van multimiljonair. Die had een nieuw systeem bedacht, dat was Monitron. Nou, ik weet niet of van Rossum nog leeft. Anders zit hij waarschijnlijk nog een van de kerkers van Brussel zijn tijd eruit te zitten. Want het bleek ook één grote, toch niet te kunnen bestaan. Zoiets. Dus ja, ik... Nogmaals, ik vind het heel moeilijk om het neer te zetten en te waarderen.
We gaan het even wat dichterbij zoeken. Gewoon iets wat iedereen kan begrijpen.
Fietsen!
Yes. Want fietsbedrijven lijden op het moment onder materiaaltekorten, lange levertijden, maar het lijkt beleggers ook niet te deren. Aandelen van bedrijven als Accel, Shimano, Bike24, ze presteren dit jaar beter dan de indexen zoals de S&P 500. Hoe dik zit jij al in de fietsen met Mercurius, Koen?
Nou, we hebben wel wat posities hier en daar in Accel. Maar dat is... tiny, in een veel groter geheel. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling, want de parallel met andere mobiliteit, auto-industrie, is heel erg groot. We hebben natuurlijk het onderwerp van Pon al even zien langskomen met hun overname. In dat bedrijf komen ze allebei samen. Het grappige is dat, ondanks het feit dat ze geen fietsen kunnen leveren, ze wel besteld worden en je hoeft bij een fietsenhandelaar niet meer met een korting aan te komen. Sterker nog, als je een tweedehands auto wil kopen, sommige tweedehands auto's zijn duurder dan dat ze destijds nieuw in de showroom stonden. Je weet dat het een tijdelijk verhaal is. En toch wordt er gebruik gemaakt van een tekort in de markt. Ja, en dat zorgt ervoor dat ze super, dat verklaart dat ze super winstgevend zijn. Ze hoeven geen korting meer te geven.
Zie je het ook zo, dat tekort in de markt, dat eigenlijk wel een belangrijke verklaring is? De korting hoeft niet meer gegeven te worden, want je bent al blij als je überhaupt slaagt.
Ja, ik vind het verbazingwekkend. Ik liep gisteren vanaf het Leidseplein naar het einde van het Vondelpark over de Overtoom. Voor degenen die Amsterdam niet kennen, straat van 1,5 kilometer. Ik heb het daarna even opgezocht. 8 fietsenwinkels. 8 fietsenwinkels. De rest is overigens alleen maar restaurantjes, eententjes en supermarkten. Maar dat betekent wel dat er heel veel vraag naar fietsen is. En ik ken iemand bij Stella. Ik ken de CFO van VanMoof goed. Alles is uitverkocht. Maar waar ik het meest van schrok is, toen jullie vertelden dat wij het over fiets gingen hebben vandaag, ben ik even naar de cijfers van Accel gaan kijken. En de winst is met 50% gestegen. Maar het werkkapitaal is ook snoeihard omhoog gegaan. Dat betekent dat de netto schuld onveranderd is. En dus zij moeten heel veel vooruit inkopen, hogere prijzen betalen en waarschijnlijk blijft er heel veel ook in het magazijn liggen, omdat slechts de helft van de producten geleverd wordt, waardoor ze geen nieuwe fiets in elkaar kunnen zetten. Dus het succes van de sector is fantastisch. Het feit dat we op de fiets gaan zitten vind ik ook heel mooi, want ik hou niet zo van autorijden. En bovendien is het beter voor het milieu. Maar die bedrijven die lijken dus op netto winstbasis heel veel geld te verdienen, maar op cashflow basis valt het heel erg tegen op het ogenblik. En dan moet er wel wat veranderen.
Nou ja, en het grappige is, dit verstoort ook weer de markt. Hè? Over beleggingstips gesproken. Uiteindelijk zou je nu ook kunnen nadenken, een bedrijf als Hertz, dat 1,5 jaar geleden failliet ging. Als die nu een goede huurvloot hebben, die allemaal in de zomerperiode klaar zijn met verhuren. Die huurauto's zijn allemaal teruggehaald om hier auto's te kunnen aanbieden door Volkswagen, door Renault, door Mercedes. Alles is teruggehaald. Als zij het risico aandurven om hun eigen werkkapitaal, die auto's, even short te gaan. Te zeggen, jongens, wij denken dat dit een tijdelijke disruptie is. En dat straks die productielijnen wel weer gaan lopen. En dan verhuren we volgend jaar maar wat minder. Maar dan kunnen we nu een gigantische klapper maken door die auto's boven de inkoopwaarde weer terug te geven aan Volkswagen, aan BMW, aan Renault. Ja, dan kan je daar een hele mooie korte termijn winst. Alleen, ja, let wel op het woord, korte termijn.
Is het allemaal goed te volgen tot slot, wat Koen hier zegt?
Ja, ik snap het wel, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Want dan verkoop je in principe de spullen waar je geld mee verdient. Dus dan moet je ze later weer terughalen. Dus dan ben je aan het speculeren en geen bedrijfsvoering aan.
Ja, maar goed. Ik bedoel, ze zullen hun businessmodel op enig moment ook moeten gaan veranderen naar mobiliteit. En ze verkopen hun auto's natuurlijk ook heel snel weer.
Lijkt me nog een mooie discussie voor als de microfoons uitstaan.
Gaan we doen.
Dat moment is alweer aangebroken namelijk. Marco Groot van Eet Deze Week en van marcogroot.com. En Koen Bender, oprichter en eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer. We blijven op de sportieve tour, namelijk niet fietsend, maar al peddelend. Pedel gaan we spelen. Zometeen in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.